Dat is Petrus, zoals we hem nu willen volgen, als de herder die de Heer zelf van hem gemaakt heeft. De visser geroepen, maar als herder gemaakt na de opstanding van de Heer Jezus. U kent dat verhaal dat de Heer tegen hem zegt tot 3 keer toe, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En zo komen we in deze brieven inderdaad iemand tegen die niet zozeer bezig is om mensen te vissen, maar om mensen te verzorgen. Als een herder schrijft hij zijn mensen aan. En die bevinden zich, hadden wij de vorige keer gelezen, vooral in de gebieden in hoofdstuk 1 vers 1, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Allemaal streken in het huidige Turkije, vooral het westelijke deel daarvan. En vanuit Jeruzalem is dan de boodschap ook daar terechtgekomen. Petrus, de apostel van de besnijdenis, richt zich dan ook vooral tot Joden die tot geloof gekomen zijn, niet alleen in Israël, niet alleen in Juda, maar ook in de verstrooiing, zoals hij hen noemt, de vreemdelingen in de verstrooiing. En dat betekent dat zij vreemdelingen zijn als Joden in het buitenland, want je hoort als Jood natuurlijk in Israël te wonen. Maar na de ballingschap zijn er heel wat mensen in den vreemde gebleven. Maar onder de Joden waren zij als christenen nog eens een extra type vreemdeling geworden. Vreemd onder hun eigen volksgenoten. We willen nu verder gaan met de versen vanaf vers 13 van hoofdstuk 1... over wat er in sommige vertalingen boven staat. Een heilige wandel. Ik lees je voor uit de Telos vertaling, zoals je gewend bent. En die zal misschien een beetje afwijken van wat u zelf hebt, maar hoe het ook zij, als wij dit gaan lezen, en dat gaan we even doen, dan zullen ons een paar dingen opvallen, waarvan je denkt, hé, hij richt zich echt tot Joodse christenen. Omgort daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger in uw onwetendheid, maar wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u als vader hem aanroept die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandelt dan in vrees de tijd van uw bijwoning. Daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vader een onvergeleverde wandel, maar door kostbaar bloed als van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem heeft opgewekt uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. En waarom denken wij hier gelijk aan iets wat vooral Joodse christenen in herinnering krijgen als zij dit zo lezen? Dat is dat Petrus zich hier een beetje wat vergelijkingen maakt met de uittocht uit Egypte. We lezen over het feit dat de lendenen omgord moeten zijn. Nou, dat was typisch de uitdrukking die Mozes aan zijn volksgenoten gaf in dat vieren van het Pascha, om die laatste maaltijd zo te vieren dat zij de lendenen omgord moesten hebben en klaar moesten zijn voor vertrek. En zo schrijft ook Petrus hier, omgord de lendenen van uw verstand. Dat is natuurlijk een iets andere benadering. Hij gebruikt het als een soort beeldspraak. Maar toch, het idee is denk ik heel duidelijk, dat Petrus zijn lezers voor wil houden. Wij zijn onderweg En wij zijn hier niet thuis. Vandaar dat hij in hoofdstuk 1 vers 1 al begon te zeggen. Vreemdelingen in de verstrooiing. Wij zijn op weg naar onze definitieve bestemming. Maar daar zijn we nog niet aangekomen. Maar daar gaan wij gegarandeerd aankomen. En net als onze voorouders toen ze uit Egypte vertrokken. Zorgen we ervoor dat iedereen aan ons kan zien dat wij op het punt staan om dit terrein te verlaten. Dat wij hier niet thuis horen. En dat doe je vooral, zegt hij, door de lendenen van je verstand te omgorden. Als je je lendenen omgordt, dan til je dat lange kleed op en dan laat je zien, ik kan een beetje tempo maken. Ik ben op doorreis, ik hoor hier niet. Ik blijf hier ook niet. En als je dat met je verstand doet, zegt Petrus, dan is dat ook de bedoeling dat je je hele gedachtegangen oriënteert op je tijdelijke verblijf. Het is dus helemaal geen minpunt als je hier als vreemdelingen in de verstrooiing bent, in de vreemde buiten Israël en onder je eigen volksgenoten. Het is eigenlijk een hele normale etiket wat zij hier krijgen. En dat hoort eigenlijk een rol te spelen bij al hun overleggingen. Al hun plannenmakerij. Bedenk dat je hier niet permanent woont. Als je dat wel doet, dat woord verstand of overleggingen of gezindheid, dat komt op een heleboel manieren voor. Bijvoorbeeld in de lofzang van Maria, die heeft het erover in Lucas 51, als zij haar lofzang aanheft. Hij heeft hoogmoedigen in hun overlegging van hun hart verstrooid. En dat woord overlegging is precies hetzelfde als wat Petrus hier gebruikt voor verstand. Met andere woorden, als je geen rekening houdt met God, je leeft voor je eigen prioriteitenlijstje, dan hoor je bij de mensen die per definitie hoogmoedig worden. En dat is ook een van die trekjes die Petrus in zijn brieven aan de dag legt, dat altijd een gelovige het voorbeeld van de Heer Jezus dient te volgen, die nederig van hart is, die zichzelf klein maakt. En we zullen dat in de volgende hoofdstukken uitvoerig tegenkomen. Vooral in hoofdstuk 2 in het tweede deel, waarin hij de Heer Jezus als voorbeeld noemt voor ons als gelovigen. Met name ook op het punt van besluitvorming, van beslissingen maken. Kijk niet naar je eigen prioriteiten, maar bedenk dat je als christen er anders in staat dan niet-christen. Hij eindigt die brieven dan ook in de tweede brief van Petrus, in hoofdstuk 3 vers 1. In beide brieven wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op. Dat is ook weer een woord, dat geeft ook weer aan met welke gezindheid staan wij hier in het leven. Nou, als je kijkt naar Petrus, dan denk je, ja, Petrus had een goede gezindheid. Het was de eerste kennismaking met de Heer, dat de Heer hem al een nieuwe naam geeft. Jij heet niet alleen maar Johan of Jona, of Simon, zoon van Jona, maar jij gaat Petrus heten. Een rotssteen, daar kan de Heer wel wat mee. Maar voordat de Heer echt van Petrus een bruikbaar instrument heeft gemaakt, moest er wel wat gebeuren. En moesten er ook van in zijn gezindheid, in zijn gedachtegangen, dingen veranderen. En dat houdt Petrus hier zijn geliefden voor. Daar beginnen we mee. En wij zijn daarbij nuchter. Dat betekent dat je je gedachtegangen niet laat benevelen door andere invloeden. En je hoopt volkomen op de genade die gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. En dat is weer typisch zo'n uitdrukking van Petrus, die in zijn brieven het nooit heeft over de opname, voor zover ik weet. Maar als hij het heeft over de komst van de Heer, dan heeft hij het altijd over zijn verschijning op aarde. Petrus die beseft en die laat het ook weten, dat als de Heer komt, wij met hem in glorie gaan komen. En dat betekent dat wij als gelovigen een ontzettend grote genade ontvangen. Je zult dat maar meemaken, zegt hij eigenlijk. dat als de Heer komt en Hij openbaar wordt, dat wij dan ook met Hem zullen delen in die glorie. Dat is het eindpunt, je oriënteringspunt waar je als gelovige je wandel op richt. En dat is goed om te bedenken ook vandaag, dat je beseft, de wereld waarin wij leven, daar kun je van alles van zeggen, van alles van vinden, en dat is een heleboel negativiteit. Maar wij zijn hier doorheen aan het wandelen en wij lopen ook voor iedereen zichtbaar op ons tempo richting het eindpunt, want we weten in deze wereld komt de Heer Jezus terug en Hij gaat het overnemen. En dan gaat de wereld dus merken wat het betekent om in heerlijkheid, in rechtvaardigheid en vrede bestuurd te worden. En wij maken daar deel van uit. Alsof hij wil zeggen, als je weet dat je daar straks deel van uit gaat maken, gedraag je dan daar ook naar. Even nog naar het overzichtje kijken waar we er wel vaker naar hebben gekeken. Dat je denkt, ja, dat is inderdaad prachtig als je nu onderdeel bent van de gemeente. Dat je weet, wij gaan de Heer tegemoet als Hij komt. En wij zullen met Hem daar in de heerlijkheid zijn totdat Hij mag verschijnen. En dan komen wij met Hem en zullen die 1000 jaren gaan regeren. Die hele periode, hebben we de vorige keer gemerkt, is dat wat het Nieuwe Testament noemt het Koninkrijk van God. Het begon bij de komst, bij de geboorte van de Heer op aarde. En het eindigt met zijn 1000-jarig vrederijk. En het eind daarvan zijn alle vijanden verslagen, teniet gedaan, zelfs de dood. En er hoeft er ook niet meer geregeerd te worden, want er zijn geen vijanden meer. Alles is volmaakt. God is alles en in allen, in die nieuwe schepping. Paulus schrijft in Romeinen 8... over die openbaring van Jezus Christus. Het volgende, in vers 19. De schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Kijk, en daar heb je datzelfde principe. Dat wat de schepping natuurlijk, of de schepselen op aarde nooit zullen erkennen. Maar wat wij wel merken is dat die hele schepping zucht en zich voortbeweegt met alle problemen, met oorlogen, met milieu en noem het allemaal maar op, in de richting van het moment waarop eindelijk al die dingen worden opgelost. En dat is het moment, wat van Paulus zegt, dat is niet de openbaring van Jezus Christus, dat is ook waar natuurlijk, maar hij noemt dat de openbaring van de zonen van God, van ons dus, als wij met de Heer gaan komen. En niet alleen Paulus in die brief legt het ook aan deze gelovigen in Rome uit. Maar zelf als hij aan het eind van zijn leven is gekomen, dan zegt hij in 2 Timotheus 4 vers 7 dat voor hem de kroon der gerechtigheid klaar ligt. Want hij wordt op een onterechte manier ter dood veroordeeld, want dat staat op het punt te gebeuren. Vandaar die laatste brief van Timotheus. Maar, zegt hij, die kroon der gerechtigheid ligt ook niet alleen aan mij, voor mij klaar, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat hoort eigenlijk de grondtoon te zijn van ons leven. Wat is het verschil? Als je uitkijkt naar de opname, dat je weet, Heer, als u komt, dan gaan we mee. En dat kan vandaag zijn, dat kan nu zijn. En als ik een kind van God ben, dan ga ik gegarandeerd mee. Als je uitkijkt naar zijn verschijning, dan weet je dat er nog een heleboel dingen moeten gaan gebeuren die nog even moeilijker zijn dan de tijd waarin wij vandaag leven. Na de opname komt er een tijd van pak een beetje grote verdrukking en dergelijke dingen. Maar als die tijd er nog aan gaat komen, dan betekent dat dat al diegenen die uitkijken naar de verschijning van de Heer Jezus op een hoger niveau worden getild en weten, deze wereld waarvan de koningen allemaal denken dat zij het voor het zeggen hebben, die wereld gaat straks geregeerd worden door de koning der koningen en wij mogen met hem verschijnen. Dat betekent niet dat wij hoogmoedig door het leven gaan, nee, integendeel. Net als de koning toen hij bij ons was, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo zijn wij als discipelen ook, als het ware, een evenbeeld van hem. En zo gaat Paulus dat uitleggen in de brief aan de Romeinen. En zo doet Petrus dat hier in deze brief. Hij zegt dan ook in vers 14. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormigheid aan de begeerten van vroeger. In uw onwetendheid. Gelovigen uit de Joden voor jullie bekering. Vroeger waren jullie onwetend. Wat betreft het evangelie. Jullie draaiden wel je Joodse rituelen en alle voorschriften af. Maar dat was vroeger. Nu ben je anders geworden. Er is een geweldige verandering in je leven tot stand gekomen. En dat betekent dat je in niks meer gaat lijken op wat je vroeger was. En ook dat schrijft Paulus in diezelfde brief aan de Romeinen. In hoofdstuk 12 vers 1, als hij het evangelie heeft uitgelegd, om je lichaam als een levend offer te stellen, heilig voor God welbehagelijk, uw redelijke dienst. Dat is een mooi woordje wat Petrus later ook gaat gebruiken en daarom noem ik het nu alvast even. Dat woordje redelijk, ik gooi er af en toe een Grieks woordje bij, niet omdat ik daar nou zo goed in ben, maar het geeft wel een idee waar zo'n woord over gaat. Namelijk, in het Grieks is dat woordje logikos. En logikos, dat kennen we omdat daar logos in zit verweven. En logos betekent de reden. Nou, de Heer Jezus wordt zo genoemd. En waarom dat zo is, dat blijkt wel uit het feit dat wij het woordje reden eigenlijk ook op twee manieren gebruiken. De reden is ons verstand, onze gedachten, maar een reden is ook een toespraak waarin je je gedachten onder woorden gaat brengen en laat weten wat je hebt gedacht van binnen. Nou, de Heer Jezus is de Logos die God was en bij God was. En er is niemand die God zo goed kent van innen, van binnenuit dan de Heer Jezus. En hij kwam naar buiten als degene die de gedachten van God kon laten horen. En zo is het ook met iemand die tot geloof komt. Die zijn leven gaat geven als een levend offer, als antwoord op het begrijpen van het evangelie. Alsof hij wil zeggen, als God zijn zoon gaf om mij te redden en ik ben gered, dan is het logisch. Dan hoort het bij mijn gedachtenvorming vanzelfsprekend te zijn dat ik mijn leven en mijn lichaam als een offer aan de Heere God aan ga bieden. Vandaar dat woordje logisch in de redelijke dienst. En hij vervolgt dan door te zeggen, hij wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Want er zijn gelovigen die denken, oh, als ik niet gelijkvormig mag zijn aan de vroegere begeerte. Ja, vroeger ging ik naar een café, dat doen we nou dus niet meer. Vroeger ging ik naar voetballen kijken, dat doe ik nou dus niet meer. Vroeger deed ik dat, dat hoor ik allemaal niet meer te doen. Die maken een niet-lijstje. Nou, daar ben je als gelovige wel erg arm als je dat als je standaard hanteert om niet wereldgelijkvormig te zijn. Nee, zegt Paulus daar, je verandering zit in een soort metamorfose. Metamorfo, zeggen ze daar in het Griekenland. En dat woord kennen wij uit de natuur, hoe een rups een metamorfose ondergaat in een aantal gedaanteverwisselingen om uiteindelijk een vlinder te worden die heerlijk vrij fladdert met alle prachtige kleuren die erbij horen. En zo, zegt Paulus, is een christen ook die van binnenuit eigenlijk vanzelf verandert in iemand die geen niet een lijstje heeft. Wel nee, die juist in tegendeel van binnenuit met zijn andere gedachtenvormingen een heel ander leven gaat leiden. En wel een leven tot eer van God. En zo gaat hij dat in die brief aan de Romeinen uitleggen. En zo doet Petrus dat hier ook. Het is een prachtig iets om als kinderen van de gehoorzaamheid anders te worden, te veranderen. Vers 15. Maar word zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel. En dan ook weer zo'n woordje, wat hij citeert uit het Oude Testament. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En ook dat doet Petrus heel regelmatig. Hij gaat ervan uit dat zijn Joodse lezers, ook al zijn ze christenen geworden, een degelijke opvoeding hebben gehad. En het Oude Testament goed kennen, dus hij citeert het een en het andere, zodat zij begrijpen wat hij bedoelt. Nou, het woord heilig, dat heeft bij ons een beetje een negatief woordje, maar een soort heilig boontje idee van, daar heb je weer zo'n hele fijne die overal buiten staat, die nergens aan meedoet. Weer het idee van een niet-lijstje. Nou, dat is het helemaal niet, zegt Petrus. Als je heilig wilt zijn, dan wil je juist lijken op degene die je als vader aanroept. Als je als vader hem aanroept, dan weet je dat je een kind van God bent en dat je op je vader hoort te lijken. Het is een goed kind die op zijn vader lijkt of op zijn moeder lijkt, hoor je wel eens. En dat is ook zo. De trekjes die komen terug in de volgende generatie. De negatieve helaas ook bij ons mensen. Maar als je een kind van God bent, dan komen de positieve eigenschappen van God terug in je leven als kinderen van God. En dat is eigenlijk van begin af aan zo geweest, schrijft Petrus. Want toen God begon onze voorouders uit Egypte te leiden, en zij heeft ze gebracht aan de voet van de berg Sinaï, toen zei hij daar in Exodus 19 vers 6... via Mozes, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Een heilig volk is een volk waarvan God zegt, jullie zijn van mij. En er is geen volk op aarde wat dat kan zeggen. Er is ook geen volk op aarde wat ik mijn eigendom noem dan alleen jullie. Jullie heb ik verlost en jullie zijn mij een volk. Het is de bedoeling dat de Heere God geniet van zijn eigen volk. Daarom heeft hij hen uit Egypte geleid en door de woestijn in het beloofde land gebracht om bij hen te kunnen wonen. Daar gaat die hele toespraak over in het boek Exodus. De bouw van het tabernakel, allemaal bedoeld om God een woonplaats te geven te midden van zijn volk. En op doorreis door de woestijn en uiteindelijk als tempel in het beloofde land. Maar die uitspraak, wees heilig, want ik ben heilig, dat komt dan verder in het boek Leviticus naar boven. Als eerste keer in Leviticus 11. Nou, ook het hele boek Leviticus is natuurlijk aan de voet van de berg Sinaï door de Heere God gegeven via Mozes aan zijn volk om alle offers te regelen, om de priesterdienst en de levitendienst te regelen en allerlei andere voorschriften. Waaronder Leviticus 11, en dat staat er in vers 45. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot God ben. U moet dus heilig zijn, want ik ben heilig. En dan denk je, over welke indrukwekkende dingen zou het dan in Leviticus gaan als God zich hier presenteert als de heilige God en dat hij van zijn volk wil zien dat zij op hem lijken. Kijk, de heilige God is natuurlijk de heilige God, dat wil zeggen boven alles wat onrein, wat zondig, wat verkeerd is. Het is dan ook heel mooi dat Jesaja daar in hoofdstuk 6 van zijn boek de hemel open ziet en daar de Heere God op zijn troon ziet zitten en de zomen die raken in de tempel en hij hoort de serafstarende heerlijkheid roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God der Heerscharen. Dat is eenmaal de naam en het wezen wat God in de heerlijkheid is. Wel nu, als die heilige God bij zijn volk wil wonen, dan zal dat volk zich daar ook naar horen te gedragen, zodat de Heere God zich thuis voelt bij een volk wat gewend is om te luisteren, zoals Petrus het hier genoemd heeft, kinderen van de gehoorzaamheid te zijn. Hij schrijft dat nu aan christenen, maar al die uitdrukkingen waren al bekend in het Oude Testament, want zo was God met zijn aardse volk Israël ook al begonnen. Maar goed, even terug naar die vraag, wat zou dat dan voor een onderwerp zijn daar in Leviticus 11, waarom de Heere zich hier presenteert als de heilige God en eist dat zijn volk zich ook zo gaat gedragen. Nou, het mag u misschien tegenvallen, maar het gaat over hele simpele dingen als reine en onreine dieren. De reine dieren mag je eten en de onreine dieren moet je afblijven. En heel Leviticus 11 is een lange lijst met allemaal dieren, namen, vogels, dieren op de aarde, vissen. En de Heere God zegt, nou, ik geef een paar kenmerken van die dieren die je mag eten. En van al die andere dieren moet je afblijven. Dan komt aan het eind van die opsomming, komt dan deze tekst. Wees heilig, want ik ben heilig. Kortom, denk eraan wat je eet. Hoe je je gedraagt, je kunt niet alles zomaar eten. Heel bijzonder. Maar ik denk, als wij dit zo lezen met Petrus, dat hij hier deze tekst zo citeert, en dat de eerste keer dat die tekst voorkomt, Leviticus 11 is, hij komt later in Leviticus nog een keer terug, dan is het toch wel veelzeggend. De reine dieren op het land, ik noem er even een paar voorbeelden in vers 3 van Leviticus 11, die hadden ook een paar kenmerken. Die moesten herkauwen. En die moesten een gespleten hoef hebben. Allebei de kenmerken. Als ze één van beide kenmerken hadden, mocht je ze niet eten. Alleen die dieren die beide kenmerken hadden, die mocht je eten. Dat waren reine dieren. Ik kreeg een enkele keer een opmerking na afloop van een Bijbelavond. Het was wel erg veel. En soms ook wel een beetje moeilijk. Zeg, nou, heb je Leviticus 11 wel eens gelezen? Reine dieren die herkauwen. En een hele mooie eigenschap voor gelovigen die heilig willen zijn zoals God zelf ook heilig is. Kortom, je gaat dan maar een keertje extra kauwen. En een gespleten hoef wijst op dat punt waar Petrus hierover heeft. Een verschil in je wandelen. Je laat zien, dit is van de Heere en dit is van de wereld. Je maakt in je wandel een splijting. En als je die beide eigenschappen vertoont, dan ben je rein. Nog een merkwaardige opmerking komt er in vers 9 als de Heere God een voorschrift geeft over de reine dieren in het water. Welke dieren in het water mag je eten? Nou, dat zijn de dieren die schubben hebben. En dat zijn de dieren die vinnen hebben. Alle andere dieren moet jou blijven als voedsel. Schubben, zegt Petrus hier ook in deze brief, niet letterlijk, maar als je hem zo volgt in zijn betoog, dan heeft hij het over de schubben die ons helpen te beschermen tegen het water waarin wij ons bevinden. De vinnen, die helpen die beesten om wendingen te maken, om hun weg te vinden op een vrij soepele manier in een wereld waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Als je dat hebt, dan ben je rein en dan kun je je weg vinden. En ik denk dat Petrus aan die voorbeelden heeft gedacht. Misschien wel. Als hij uit dat hoofdstuk deze tekst citeert en het als het ware aan zijn Joodse lezers voorhoudt, en de Joodse lezers zullen zich ogenblikkelijk herinneren, oh, dat gaat over die lijst van die dieren. Oh, nou snappen we beter waarom sommige dieren rein en andere dieren onrein zijn. En die reine, heilige wandel is nou precies het onderwerp waar Petrus het hier uitvoerig over heeft. Wandelt in vreze, vers 18, de tijd van uw bijwoning. Eind van vers 17. Ook weer zo'n uitdrukking waarvan je denkt, ja, dat is nou typisch het moment waar Petrus hier kennelijk aan denkt als Israël nog in Egypte is. Op het punt staat via het Pascha het land te verlaten. En dat ook Paulus daarop terugkomt als hij in Handelingen 13 vers 17 zegt, in die toespraak in Antiochië: de God van dit volk Israël verkoos onze vaderen en verhoogde het volk tijdens hun vreemdelingschap in Egypte. Ze waren als Joden in Egypte echt vreemdelingen. Ze hoorden er niet. Ze waren slaven en ze moesten wachten op het moment dat de Heere God hen uit dat volk, uit die wereld weghaalde. En op de manier die de Heere God zelf heeft gegeven. Maar zolang ze niet uit Egypte waren, waren zij, zei Paulus, bijwoners, vreemdelingen. Net zo goed als dat jullie dat nu zijn als christenen, daar in de verstrooiing in het huidige Turkije. Je bent vreemdeling, zoals onze voorouders dat waren vlak voordat ze uit Egypte gingen. En wij zijn vreemdelingen vlak voordat de Heer Jezus ons daaruit gaat halen. En tot die tijd wandelen wij in vrees, niet bang, niet in angst, nee, in ontzag voor de Heere, die zo groot is dat hij zich met onze kleine leventjes wil bemoeien, om aandacht erop te vestigen dat wij in onze wandel heilig zijn, zoals ook hij heilig is. Want, voegt hij eraan toe, daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel. Ja, dat zul je maar zeggen tegen Joden, die alles volgens de regeltjes hebben gedaan, maar die maar één conclusie kunnen trekken, en dat is dat zij door al die rituelen vol te houden nooit het punt hebben bereikt verlost te zijn. Het was een onvruchtbare wandel. Het was een door de vaderen overgeleverde wandel. Dus zij deden de traditie. Maar door het kostbare bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, Christus. En weer zijn wij in de paasnacht. Weer zijn wij in die huizen waar in elk huis een lammetje moest zijn, waar het bloed essentieel was, en dat het hele gezin 3 dagen lang, van de 10e tot de 14e dag, naar dat lammetje moest kijken, want zij moesten een lam in huis nemen zonder enig gebrek, zegt Exodus 12 vers 5. En zo zegt Petrus, hebben wij een lam bij ons gehad, en hij als een van de 12 apostelen heeft niet 3 dagen, maar 3 jaren met de Heer Jezus mogen omwandelen, op mogen trekken, hebben hem mogen zien, hebben zich aan hem mogen hechten, zoals dat gezin in Pascha, in Goshen, zich aan dat lammetje heeft gehecht. Totdat de vader kwam en zei, en dat lammetje gaan wij slachten, want anders is het, betekent dat de dood van onze oudste zoon. En zo heeft dat gezin moeten zien hoe dat lam werd geslacht en dat bloed aan de buitenkant van de deurposten werd aangebracht. En zij wisten, dit betekent onze veiligheid. Hier kan niets en niemand ons nog aanraken. En zo zijn wij, zegt Paulus, Petrus hier, verlost van de wereld waarin wij ons bevinden. Denk nog even terug aan die schubben. Denk nog even terug aan die vinnen. Er is niks uit die wereld wat ons nog kan raken, wat van binnen zijn werk kan doen, want het bloed staat tussen mij en deze wereld. Het is een vlekkeloos en onbesmet lam, Christus. Hij is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld, maar in het laatst van de tijd geopenbaard ter wille van de u. Christus is voorgekend voor de grondlegging van de wereld als lam. Natuurlijk als de zoon van de vader, was hij van eeuwigheid af bij de Vader. Was daar een intimiteit tussen Vader en Zoon en de Geest van God die goddelijk volmaakt, heilig en liefdevol was. En toch heeft de Zoon Christus een voorgekende bestemming gehad. Wij denken bij voorkennis van God vaak alleen aan informatie, dat God bepaalde dingen van tevoren weet. Nou, dat zegt Jesaja ook wel in Jesaja 46 vers 10. God is degene die vanaf het begin het einde verkondigt, dus God weet van tevoren al hoe de dingen gaan lopen. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier wordt bedoeld niet informatie, maar voorkennis in relatie. God heeft een hele bijzondere band met zijn Zoon, al van voordat hij kwam. Vanwege het feit dat zijn Zoon hier zou komen om het lam te zijn. Vandaar dat Johannes de Doper, als hij de Heer Jezus ziet komen, in Johannes 1 daar met die vinger wijst en zegt, zie het lam van God. Ja, maar God kende hem al, had in die zin al een band met hem voordat hij kwam. Zo vol was God van het plan dat zijn Zoon op aarde eenmaal zou gaan sterven. En dat was bekend, die relatie, voor de grondlegging van de wereld. En in diezelfde voorkennis, zegt Paulus in Romeinen 8, delen wij ook. Wij zijn ook mensen, gelovigen, die hij tevoren gekend heeft. Ja, daar snappen we helemaal niks van. Wij kunnen niet vatten dat God kennis heeft in ons al iemand zag met wie hij een relatie aan zou gaan voordat er ook maar iets geboren was. Voordat wij bestonden, maar zelfs voordat de schepping er was. En toch zegt Paulus dat hier, is dat de ongelooflijke diepte van het evangelie. Hij heeft, zegt Petrus, de Heer Jezus voorgekend als het lam. Paulus zegt daarbij, hij heeft ons voorgekend om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. En zo eindigt Petrus hier deze uiteenzetting over die heilige wandel door te zeggen, geloof heb je in God die hem uit de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven. Hij was het lam. Hij is echt in de dood geweest. Maar God heeft hem uit die dood opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven, waarmee hij straks openlijk zichtbaar zal worden. Openbaar zal worden. En wij met hem. Wel nu, als Petrus zo in een paar pennenstreken die hele route even uitstippelt, met de uittocht uit Egypte als voorbeeld, zegt hij, ga er maar vanuit. En hoop op die God die dit heeft gedaan met ons, dat wij dat eindpunt gaan halen. En tussen nu en dat eindpunt, wees heilig, want God is heilig. Beantwoord in je gedrag aan het wezen van God. En zeg niet te snel, dat kunnen we niet, dat is een veel te hoge standaard. Want dan komt hij in van het vervolg vanaf vers 22 nog wat uitvoerig op terecht. Maar dat doen we denk ik even na de pauze. Hoofdstuk 1 vers 22. Daar u uw zielen hebt gereinigd door de gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat woord gereinigd is dat woord wat de Heer bedoeld heeft toen hij tegen dezezelfde Petrus zei, die bij de voetwassing zijn voeten wil terugtrekken. En bij nader inzien denkt, nou Heer, was me dan maar helemaal. Nou, dat is ook niet nodig, zegt de Heer. Want wie gebaat is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. Dus de eerste kennismaking maakte van Petrus al iemand die geheel rein was. En de andere 10 ook. Alleen, ja, door je wandel moet je af en toe eens weer voeten laten wassen. Maar wat hier bedoeld wordt is dat wij gereinigd zijn, eens en voor altijd, tot ongeveinsde broederliefde. Hebt elkaar vurig lief. Dat lijkt een beetje op elkaar, maar het is wel erg verschillend. Dat broederliefde is dat woord Philadelphia. Daar zit het woord filio in. En dat is een liefde die de God in de schepping heeft gelegd tussen mensen, tussen ouders, kinderen, man, vrouw. Dat is de liefde die opgewekt wordt doordat je in de ander iets ziet wat fijn is, wat aantrekkelijk is. En dat heb je als broeders en zusters ook. En zo hebben we elkaar als broeders en zusters lief, omdat we elkaar dingen hebben ontdekt waarvan we denken zeggen, Heer, dank u wel daarvoor. Maar we hebben ook elkaar vurig lief met de agape-liefde. En dat is niet een liefde die opgewekt wordt, maar een liefde die alleen maar een uitweg zoekt naar een ander. Je hebt lief en je wilt die liefde graag kwijt. Zo zegt Petrus hier, hebt elkaar ook in die beide zinnen lief uit een rein hart. Daar heb je weer dat heilige hart, dat reine hart, u die wedergeboren bent. Uit het Gods levend woord. Niet uit vergankelijke, uit onvergankelijk zaad. Gods levend en blijvend woord. Ja, en dat is het hele uitgangspunt. Dit is de basis, zegt Petrus. Je kunt nog zo willen om heilig te leven. Je kunt nog zo willen om te doen wat passend is voor een heilige wandel. Maar de basis is gelegd in je wedergeboorte. En dat heeft God gedaan door zijn levend en blijvend woord. En zo hebben we na een heilige wandel, een levende wandel, ook een levend woord, wat ons tot wedergeboorte heeft gebracht. Het leuke is dat Jacobus ook een beetje op die plantentaal gaat zitten. Als hij in Jacobus 1 vers 21 zegt, legt alle onreinheid en overmaat van boosheid af en ontvangt met zachtmoedigheid het ingeplante woord. En dat is een beeldspraak die en Petrus en Jacobus gebruiken door te zeggen, toen het woord van God kwam, heeft het als het ware het werk gedaan van een zaadje. En dat zaadje is gaan groeien en dat is een plant geworden. En ja, dat zorgt voor een heleboel prachtige vruchten, zoals broederliefde, het vurig liefhebben, allemaal dingen waarvan je denkt, ja, dit is heilig zijn zoals God heilig is. Want je hebt lief zoals God lief kan hebben. En alleen maar God lief kan hebben. Je lijkt dus op God, ook omdat je zijn leven hebt. Je bent uit God geboren, wedergeboren. En als je die dingen dan hebt gekregen, allemaal van God, dan komt hoofdstuk 2, leg dan af. Als dat de basis is, dan ben je ook in staat om alle boosheid af te leggen, alle bedrog. Nou, daar kunnen we ons wel een voorstelling van maken. Huichelarijen. Dus is trouwens een woord wat aangeeft dat je dat niet elke dag opnieuw moet gaan doen. Maar dat je beseft, net als bij je wedergeboorte, ik ben eens wedergeboren voor altijd. Zo heb ik ook op dat moment mij voorgenomen. En het zit gewoon in mij om met die verandering van gedachten alles af te leggen en dat ook zo te houden. Je gaat leven in die nieuwe toestand. Je legt het af eens en voor altijd. Nou ja, het kan een keertje misgaan, maar dat is in principe niet de bedoeling. Petrus zegt, het is iets wat je eigenlijk niet meer gaat doen. Je hebt het verlangen in je om heilig te zijn zoals God heilig is. En daar passen huichelarijen bijvoorbeeld niet bij. Nou, dat is ook zo'n leuk woord. Dat staat in het Grieks hypocrisis. Nou, hypocriet, dat kennen we. En werd vroeger gebruikt om een acteur aan te duiden. Dus iemand die op het toneel een rol vervulde. Anders dan hij in het echte leven was. En dat is wat Peter zegt. Wees wie je bent. Als je anders bent dan je hoort te zijn, namelijk een kind van God, dan ben je hypocriet. Dan speel je een rol en je bent een kind van God. En zorg dat je een kind van God blijft, ook in je gedragingen. Afgunsten staat er in een meervoud. Kwaadsprekerijen, allemaal woorden in het meervoud, waarmee je wel wil zeggen, het maakt niet uit waar je aan denkt, maar het is altijd wel erg makkelijk om jaloers te worden, afgunstig te zijn, om kwaad te spreken, zelfs over medebroeders en zusters. Wat wordt er niet een veel een ellende gedaan, ook onder gelovigen, door alleen maar een suggestie te doen. Hij zal het wel zo of zo bedoelen, maar altijd negatief, om de andere weg te zetten. Petrus zegt, dit is iets wat niet hoort in het leven, wat heilig is en wat passend is bij een God die heilig is. Wat wel past is, vers 2, verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk. En ook dat verlangen is eens en blijvend. En dan denkt hij aan een pasgeboren baby. Nou, dat beeld kennen we. Zo'n pasgeboren baby, ja, het huilt even natuurlijk. Dat hoort ook bij de wedergeboorte. Maar daarna dan gaat dat mondje zoeken. Het gaat zoeken, het heeft honger. En dat blijft zoeken. Dat is de eigenschap van een pasgeboren kind. Naar redelijke melk, daar heb je dat. Die redelijke logikos. Alsof Petrus wil zeggen, dat voedsel zorgt dat dat babytje verandert van binnenuit, anders gaat denken, anders zich gaat gedragen. En wees nou als gelovige ook zo'n exemplaar. Let op zo'n pasgeboren kind. En zorg dat je blijft zoeken naar het echte gezonde voeding. Nou, daar hoeven we elkaar er ook weinig over te vertellen, dat dat niet altijd lukt. En niet ook altijd bij ons, maar je merkt om je heen dat christenen zich bezighouden met weet ik niet wat voor dingen allemaal, behalve met de redelijke melk. En u merkt dat Petrus hier een ander beeld gebruikt van de melk dan bijvoorbeeld Paulus doet en Johannes. Die gebruiken de melk als een babyvoedsel waarvan ze zeggen het is niet de bedoeling dat het zo blijft. Want op een gegeven moment ga je sterker worden, ga je groter worden en dan wordt het tijd voor vaste spijzen. In hun beeldspraak is de melk een voeding voor babytjes in het geloof. Petrus doet dat niet. Petrus die zegt nee, je blijft maar goed kijken naar die pasgeboren babytjes, naar dat zoekende mondje. En je doet maar net als die baby's, je zoekt maar iets wat gezond voor je is. Waardoor je vanzelf op andere gedachten gaat komen. Dat is logisch. Melk produceert logica in de vorm van logisch denken in Gods bedoelingen. En zo, als u geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Ja, dat proef je alleen maar als je de goede melk proeft. Dat proef je alleen maar als je gezonde voeding tot je neemt. Als je je bezig had met pulp of weet ik veel wat voor voeding, dan proef je niet dat de Heere goede tieren is. Dat doe je alleen maar als je het gezonde woord van God leest en dat je denkt, Heere God, dank u wel. Dat wij op u mogen lijken. U die wij als vader mogen aanroepen. En ons daar ook niet voor hoeft te schamen. U schaamt zich ook niet om ons als uw kinderen op te nemen. En u wil van ons die mensen maken die op u lijken. Heilig. Met al uw eigenschappen. Ongelooflijk. Wat een niveau. Maar wat een heerlijke, simpele taal gebruikt Petrus om dit aan zijn lammetjes, aan zijn volwassen schapen voor te houden. Petrus is hier echt de kudde van God aan het weiden. En dan komt hij bij vers 4. Na het levende woord komt hij terecht bij de levende steen. Tot wie u komt. Een levende steen. Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Tot wie u komt. De Heer vroeg ooit eens een keer aan de Heer discipelen, toen er heel veel mensen afhaakten, en willen jullie ook niet weggaan? En deze Petrus die zei toen, Heer, tot wie zullen wij gaan, want u hebt woorden van eeuwig leven. Ja, en dat feit noemt Petrus hier eigenlijk als hij zijn geliefden in de verstrooiing ook aanschrijft. Jullie zijn net zoals wij destijds gekomen bij de Heer Jezus, de levende steen. Door mensen wel verworpen. Dat is niet zomaar even achterloos wegwerpen. Nee, dat woordje verworpen, dat heeft in zich dat je dat doet na onderzoek. Je gaat dus even goed kijken wat je in je handen hebt. En die steen, zegt Petrus, die is wel overwogen, wel bewust weggegooid. Nou, dat hadden die profeten ook al aangekondigd, dus zijn Joodse lezers weten waarschijnlijk gelijk dat Petrus denkt bijvoorbeeld aan Jesaja 53, vers 3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En wat Zacharia schrijft in hoofdstuk 11, vers 13, waarin de Heer Jezus, de Messias, zegt, een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. U weet als die episode waar die 30 zilverlingen worden genoemd, die later door Judas zijn gebruikt om de Heer te gaan verraden. Het verradersloon. Het loon van een slaaf. En Zacharia zei al, nou als je mij zo waard vindt, als je mij zo inschaalt, nou een mooie prijs voor jullie. En dat is ook wat Petrus hier bedoelt. Hij is door mensen verworpen, heel bewust, als een minderwaardig persoon waar je niet eens naar om wil kijken. Maar, dan die te prachtige tegenstelling, bij God uitverkoren, kostbaar. Daar komen we straks nog even op terug. Maar hij zegt dan erbij, en ook u wordt zelf als levende stenen gebouwd. De Heer Jezus, de levende steen. Je bent tot hem gekomen en dat leven wat in hem was, wat hem kenmerkte, dat kenmerkt ons allemaal. En dan zie je weer Petrus naar de Heer Jezus komen. Toen heette hij nog Simon en dat de Heer tegen hem zegt, jij heet Petrus. En Petrus zegt hier eigenlijk, en wij hebben allemaal die naam gekregen. Wij zijn allemaal zo'n levende steen geworden, want de Heer kan met ons allemaal iets beginnen. En wat wil Hij met ons beginnen? Namelijk iets samen vormen. Als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom. Dat is wel anders dan de synagogen die ze gewend waren te bezoeken. Ze vormen wel een eenheid, ook iets waarin God wordt geloofd en geprezen. Maar, zegt Petrus, het gaat niet om het buitenkantje. Wij als gelovigen zijn die levende stenen en vormen samen een gezelschap wat een heilig priesterdom vormt. Daar heb je weer het woordje heilig. Een gezelschap waar God zich thuis voelt. En waar wij naar hem mogen naderen, precies zoals onze voorvaders uit Egypte hebben begrepen bij de Sinaï, dat God bij hen wil wonen. Alleen, nu woont God niet meer in een tabernakel of in een tempel van stenen. Nee, hij woont nu in een geestelijk huis van levende stenen. En wij zijn die stenen. En wat doen wij daar? Wij brengen daar geestelijke offers. Dat is een van die prachtige teksten die aangeeft dat er niet zoiets bestaat als een soort geestelijke stand boven de lekenstand. Nee, dit is wat in de reformatie weer werd opgeduikeld als een algemeen priesterschap voor alle gelovigen. Ja, dat zegt Petrus hier eigenlijk. Alle gelovigen zijn priesters. Alle gelovigen, in tegenstelling tot alle Israëlieten, want die waren niet allemaal priesters. Daar was een speciale stam en in die stam nog een speciale familie. Dat waren de priesters die namens het hele volk bij God mochten komen. Nou, we merken dat in de christenheid dat judaïstische idee er wel aardig goed in is geslopen. Dat er nog steeds veel kerken zijn die als voorganger degene hebben namens voor wie het is bedoeld om tot God te naderen. En de rest die mag alleen maar aanhoren. Maar zelf daar een actuele bijdrage aan leveren. Ho maar. Petrus zegt, denk er eens goed over na. Als je als gelovigen hier bent, dan zijn wij allemaal priesters. En het is misschien goed om ook vandaag na te denken over de vraag, en hoe vul je dat dan in? Priesterschap van alle gelovigen. Dat alle gelovigen zich vrij voelen om God te aanbidden. Ja, Petrus heeft het niet alleen maar over de samenkomsten van de gelovigen, maar hij heeft het gewoon over ons dagelijks leven. Zoals de Heer tegen die Samaritaanse vrouw zei, die vroeg, waar moeten wij eigenlijk aan bidden? Dat de heer zegt tegen haar, ja, het maakt niet uit, jullie zeggen in Gerizim en wij Joden in Jeruzalem, maar de Vader zoekt aanbidders. En dat is wat Petrus hier ook vertelt. De Vader zoekt aanbidders, waar wij ook zijn, dat wij, man, vrouw, weet ik niet in welke categorie, altijd vrij zijn om als priesters met onze offers te komen en onze God te loven en te prijzen. Ook dat is een heel prachtig onderwerp, daar gaat Petrus niet over uitweiden, dat doen wij dus ook niet. Hij zegt alleen maar, dat is onze functie. Daarvoor zijn wij hier, vreemdelingen in de verstrooiing, en of je dan ver bij Jeruzalem vandaan woont in Turkije of waar dan ook ter wereld, wij zijn als gelovigen een geestelijk huis, een heilig priesterdom om geestelijke offers te brengen. En dan komt er nog even uitvoeriger terug op die levende steen die uitverkoren is en kostbaar is. Want zegt hij in vers 6, er staat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. En wie in hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. Prachtige tekst. In het boekje Jesaja. Maar ik zie dat het krap wordt om dat heel uitvoerig erbij te nemen. En ik zou u willen aanraden om dat hoofdstuk Jesaja 28 eens gewoon te lezen en te merken waar Jesaja het over heeft. Dat de gemiddelde Israëliet in het algemeen bezig is om steun te zoeken. Om ergens een houvast te vinden bij buitenlandse mogendheden. Want de vijanden komen eraan. En dat God zegt, nee, geen buitenlandse mogendheden, geen vriendjespolitiek, geen bondgenoten buiten Israël zoeken. In Sion leg ik een hoeksteen. En als je daarop vertrouwt, dan word je niet beschaamd. Jesaja 28 vers 16. En Petrus die voegt hieraan toe. Voor u dan die gelooft, is dit kostbare. Nou, wij voelen wel aan dat als Jesaja het heeft over de hoeksteen. Jesaja is een van die prachtige profeten die schrijft over de komende Messias. En de hoeksteen is natuurlijk niemand anders dan de Messias op wie God al zijn heilsplannen met Israël gaat uitvoeren. En dat hij Israël bij de les wil brengen, bouw nergens anders op dan op mijn Messias. Dan op mijn hoeksteen en die ligt altijd nog in Sion. Wel, die geestelijke les, die geeft hij Petrus hier ook door aan de gelovigen in de verstrooiing. Bouw nergens anders op dan op Christus, dan op Jezus de Heer. Hij is de hoeksteen. Voor u dan die gelooft, is dit kostbare. En dan denk je, ja inderdaad, u die gelooft betekent u die het vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus. U die God op zijn woord gelooft, we hebben een kostbare hoeksteen. Wat een rijkdom om in een wereld als waarin wij vandaag leven, en dat was 2000 jaar geleden voor deze gelovigen in de verstrooiing in Turkije natuurlijk ook zo, dat je in zo'n wereld een hoeksteen hebt waar je echt op kunt gaan staan met alle vastheid en zekerheid die erbij hoort. Maar Voor de ongelovigen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is een hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat geldt voor de ongelovigen. En dat is een citaat uit Psalm 118. Waarin dat al wordt aangekondigd. Dat er bouwlieden zijn die de steen verwerpen. Wat hij direct al in vers 4 had gezegd. Door mensen wel verworpen. En nou geeft hij aan wie die mensen speciaal zijn die hem hebben verworpen. Dat zijn niet zo de eerste de beste. Dat zijn de bouwlieden. Zij hadden kunnen weten welke steen zij in handen hadden. Ze hebben willens en wetens de Heer Jezus naar het kruis gebracht. Het is diezelfde Petrus die in Handelingen 4 tegenover het Sanhedrin getuigt hoe het komt dat die kreupele man daar bij de poort weer kan lopen. Nou, u kent dat verhaal. En hij en Johannes worden op het matje geroepen bij het Sanhedrin. En dan zegt Petrus, laten we dat maar eventjes bijlezen. Het is zo geweldig dat je denkt, ja, dit is Petrus, de rots die God kan gebruiken, die de Heer Jezus kan gebruiken in zijn dienst. En dan zitten ze allemaal, het hele rijtje wordt opgenoemd in Handelingen 4, vers 6. Annas, Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die van het hoge priesterlijk geslacht waren. Kortom, van het hele Sanhedrin, van al die bouwlieden ontbreekt er niemand. En toen zij hen in het midden hadden geplaatst, vers 7, vroegen zij, door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest tot hen, oversten van het volk en oudsten van Israël, als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens en door welk middel deze behouden is, laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazareër, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. En dan komt die tekst die hij ook in deze brief noemt. Deze is de steen die door u de bouwlieden is veracht, die tot een hoeksteen is gemaakt. En in niemand anders is de behoudenis, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. En dan denk je, nou, het zal je toch maar de moed hebben als Petrus zijnde om tegenover het hele voltallige Sanhedrin dit te zeggen. En hen als die bouwlieden aan te wijzen die willens en wetens na onderzoek die steen hebben verworpen. Hij heeft het wel gedaan. Wat een moed geeft het. Wat een kostbare fundament hebben we. Om ook vandaag als gelovigen te staan op deze hoeksteen. En daar ook ons niet voor te schamen. Dan komt vers 8, nog even de conclusie. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord waartoe zij ook bestemd zijn. U echter. En dan komt hij even terecht bij die levende stenen. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus in vers 4 hadden wij dat wij als levende stenen, gebouwd op die ene levende steen, en samen een geestelijk huis vormen, met als doel om geestelijke offers te brengen. En hier in vers 9 lezen wij dat wij ook een koninklijk priesterdom vormen, een heilige natie, een volk ten eigendom. En ook dat is een citaat uit het boek Exodus, toen het volk daar uit Egypte was gehaald, dat God deze taal gebruikte om te laten weten hoe hij hen zag. En dat Petrus zegt, en zo ziet God ons vandaag, na het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat wij nu in Gods ogen een koninklijk priesterdom zijn. Dat is dus een andersoortig priesterdom dan dat van vers 4. Wat wij als koninklijke priesters doen, als een heilige natie die dus lijken op onze God en Vader, dat is de deugden verkondigen van Hem. Wij verkondigen zijn uitnemendheden, staat er eigenlijk. Wij vertellen hoe groot onze God en Vader is. Even dat verschil. In vers 4, dat geestelijke priesterschap om offers te brengen, dat doen we dus voor God. Wij naderen naar God toe, zoals vroeger Aaron en zijn zonen dat deden, om aan God offers te brengen. Dat doet nu elke gelovige. In vers 9, dan naderen wij niet voor God, maar dan komen wij vanuit de tegenwoordigheid van God naar buiten toe, zoals ooit de eerste koning priester naar buiten kwam en Abraham tegemoet kwam met brood en wijn. En dat is Melchizedek. En dat is een mooie volgorde. Je kunt naar God naar binnen gaan om offers te brengen. En dan kom je daar vandaan en je gaat in de wereld verder op een manier zoals Melchizedek dat ook deed. Het is toch fantastisch dat Petrus dit hier gebruikt om te laten zien aan zijn Joodse lezers vooral. Weet je wel wie Abraham daar in zijn vreemdelingschap heeft ontmoet? Iemand die er al was neergezet voordat hij er erg in had. En als hij daar Lot heeft vrijgemaakt van die vijanden, dan komt hij langs Salem. En dan komt de koning priester van Salem uit die stad hem tegemoet. En de brief aan de Hebreeën vertelt, en dat is een type van de Heer Jezus. Petrus gebruikt hele simpele dingen die elke Jood hoort te weten uit het Oude Testament. Hij neemt ze op om te vertellen. En beseffen jullie nou hoe rijk je bent daar in de verstrooiing in Turkije. En dat wij dat vandaag ook zijn. Dat je in een wereld waarin wij nu vandaag leven, op een koninklijke priesterschap, op een soort Melchizedek-achtige manier, met zegen naar buiten kunt gaan. Zegen zoals God nog steeds zegent. God is nog steeds een God van genade. Wat is het heerlijk om vandaag een gelovige te zijn in een wereld die er niks van wil weten. Klinkt paradoxaal. Maar ik heb me wel eens afgevraagd, hoe zou Melchizedek zich hebben gedragen in een afgodische omgeving zoals Kanaan, in Salem, om daar als koning, priester van God de Allerhoogste te functioneren, waarschijnlijk ook wel in zijn eentje. En niks anders te hebben laten zien van, die God die dien ik. En als Abraham voorbij komt, om hem dan te zegenen. En er komen bij ons ook genoeg mensen voorbij, aan wie wij onze zegen kwijt kunnen. En onze zegen bestaat erin dat wij de deugden verkondigen, vertellen wie onze God werkelijk is en dat God nog steeds zijn hand heeft uitgestoken. Hij besluit dan, ja, ik maak het even af als het goed is, in vers 10, met u die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Ja, dan is hij weer aan het citeren. En dit keer citeert hij de profeet Hosea, die inderdaad als profeet de boodschap had om tegen het volk te zeggen, er worden bij ons twee kinderen geboren en die krijgen een naam en het heeft een bedoeling. Zodat jullie snappen hoe God naar tegen jullie aankijkt. En de ene heet Lo-Ruhama en de andere heet Lo-Ammi. En de eerste heette inderdaad geen volk, Lo-Ammi. Dat betekent Lo-Ammi, geen volk. En de tweede heette Lo-Ruhama. De tweede. Maar die namen die worden weer veranderd, want God heeft jullie wel even aan de kant gezet en dat stempel op jullie gezet. Maar het gaat veranderen, want God gaat zijn volk weer aannemen. En God zal zijn volk weer Ammi noemen. En Ruhama. En net zoals God destijds die wisseling heeft gemaakt, zo heeft God dat ook bij ons gelovigen gedaan. Met name de gelovigen uit de Joden, maar eigenlijk zijn wij ook gelovigen uit de heidenen, vroeger geen volk. Maar eigenlijk zegt Petrus hier iets wat velen vandaag eigenlijk niet willen horen. En dat is dat op Israël, het onbekeerde Israël, wat de Heer Jezus heeft verworpen, het Israël van vandaag dus, nog steeds de naam Lo-Ammi rust, niet mijn volk. Vroeger was dat zo, zegt hij tegen deze christenen in Turkije. Jullie hebben je na je bekering daarvan losgemaakt. Maar nu zit op jullie de naam Ammi. Nu zijn jullie het volk van God. Ook dat is weer een geestelijke toepassing om te zeggen, dat wat nu volk van God is, is wat wij dan wel noemen de gemeente van de levende God. Het komt wel goed, hebben we gemerkt in het overzichtje met Israël. Maar nu nog even niet. Het is nu nog steeds Lo-Ammi. En dat is wel even goed om te beseffen. Maar ook dat is een avondvullend programma. Wij hebben het einde van ons gedeelte wat we voor de aandacht hadden bereikt. En geproefd, als het goed is. Wat een ontzaglijk mooie taak. Wij hebben als priesters om naar God te naderen, om bij God vandaan te komen met zegen, kortom om op hem te lijken.